Ik wil ter introductie van ons onderwerp even een paar versen lezen uit 2 Timotheusbrief. Weinig origineel in dit verband moet ik zeggen, maar wel toepasselijk. 2 Timotheusbrief hoofdstuk 2, waar staat in vers 14 dat de apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijk kind en opvolger Timotheus. Hij schrijft: breng deze dingen in gedachtenis en betuigt voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, enzovoorts. En het ging me even om deze paar versen. Dit zijn standaardversen, om zo te zeggen, in verband met dit onderwerp. Het is namelijk zo dat het snijden van het woord der waarheid, zoals het hier genoemd wordt in vers 15... Inderdaad niets anders is dan bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen verschillende bedelingen, verschillende huishoudingen eigenlijk in de schrift. Het principe is namelijk dat we weliswaar te maken hebben met één boek, één Bijbel, één woord van God, maar daarnaast hebben we te maken met dat het ene woord van God spreekt over verschillende handelingen van God zelf. Verschillende aspecten van het heilsplan wat God aan het volvoeren is met betrekking tot verschillende tijden en met betrekking tot verschillende groepen van mensen of eventueel volkeren. En dat is hier aan de orde. En het moet duidelijk zijn dat het van het allergrootste belang is om dat onderscheid wat in de schrift gemaakt wordt ook werkelijk te zien en zelf ook dat onderscheid te maken. Het is een beetje een open deur intrappen als ik zeg dat we onderscheid moeten maken. Want ik weet wel, er zijn altijd diegenen die zeggen, ja, maar we hebben er één Bijbel, van kaft tot kaft, en voor mij maakt het niet uit, we hebben het hele woord van God, het is allemaal geïnspireerd en het is dus allemaal voor mij. En dat is natuurlijk ook zo, maar het neemt niet weg dat wij bepaalde schriftplaatsen ons meer dierbaar zijn dan anderen, om het maar eens zo te zeggen. We hangen nou eenmaal niet alle teksten aan de muur op een tegeltje of gebrandschilderd. En dat komt omdat we bepaalde teksten daartoe minder geschikt vinden. Al was het alleen maar omdat wij heel goed weten dat ze niet op ons van toepassing zijn. Hebt u ook vroeger op school al die wraakpsalmen moeten leren? Ik moest dat wel. Ik ben ze allemaal vergeten, geloof ik. Mijn vader zei altijd, oh, die hoef je van mij niet te leren. Zeg dat maar tegen de meester. Dat hielp natuurlijk niks, dus we deden het wel. Maar ik ben ze wel allemaal vergeten. Er staan psalmen in die Gods wraak afroepen over zijn vijanden enzovoorts. Wel, dat soort uitspraken zijn tamelijk in strijd met uitspraken in het Nieuwe Testament die zeggen dat wij verondersteld voor onze vijanden lief te hebben. Er zijn twee totaal verschillende dingen. En zo is de Bijbel vol met schriftplaatsen waarvan de tegenstanders zeggen van dat ze elkaar tegenspreken. U kent die uitspraak toch wel? Iedereen weet, is de uitspraak, hè? Iedereen weet dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Nee. Maar de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, integendeel. Maar het is wel zo dat als we schriftplaatsen uit hun verband halen en naast elkaar plakken, dat we dan wel degelijk met tegenspraak te maken krijgen. De grote fout die ook meestal gemaakt wordt, is dat schriftplaatsen uit de Bijbel gehaald worden, in plaats van dat ze in de Bijbel, op de plek waar ze staan, bestudeerd worden. Dat is het grote probleem. Daarom prefereer ik ook Bijbelstudie gewoon vers voor vers. Dat heeft zijn nadelen ook, dat weet ik ook wel, maar het heeft ook grote voordelen. Je kunt nooit beschuldigd worden van het breiden van stokpaardjes of wat dan ook, want je doet simpelweg vers voor vers lezen van de Bijbel en het toelichten enzovoorts. En dan moet je bespreken wat je tegenkomt, dan kun je niet selecteren. Bij dit onderwerp gaan we wel selecteren, zo is dat nou eenmaal, dat is niet anders. We zullen inderdaad de hele Bijbel doorgaan om te zien dat de Bijbel inderdaad onderscheidingen maakt. Dat wil zeggen dat het een nog niet hetzelfde is aan het ander. En dat de ene Bijbeltekst misschien wel op ons van toepassing is en de andere daarentegen helemaal niet. Dat is eenmaal een duidelijke zaak. En om dat systematisch te doen, zullen we ook inderdaad die bedelingen systematisch bestuderen. En een van de belangrijkste aspecten in dat hele betoog, in het hele verhaal, is dan dat we in ieder geval, om het dan eens ter inleiding heel eenvoudig te houden, dat we in ieder geval in de schrift te maken hebben met minstens 3 categorieën van mensen. Zoals, als we alles door elkaar gooien, hebben we met 3 categorieën van mensen te maken. Namelijk in de eerste plaats de heidenen, dat wil zeggen de volkeren, de mensen zoals we ze kennen, de natuurlijke mens. Daarnaast hebben we te maken met wat uitzonderlijke natuurlijke mensen, namelijk met het volk Israël. Het uitverkoren volk voor zijn naam, dat is een aparte categorie. En wat voor Israël van toepassing is, is nog lang niet altijd van toepassing op de volkeren. Het is heel eenvoudig, als de Heer tot Israël zegt, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid, is het duidelijk dat dat niet tot Egypteland zelf gezegd wordt. Of kan worden. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus je hebt in ieder geval met 2 categorieën dan te maken. Met de volkeren, de mensheid als zodanig. En de andere kant met Israël. En dan is er nog een 3e categorie die we uit de schrift kennen. Dat is het zogenaamde gemeente Gods. Wordt in één adem zo genoemd in de Bijbel. De heidenen, Israël en de gemeente Gods. Want de gemeente Gods bestaat uit mensen die wedergeboren zijn. Terwijl de andere 2 categorieën die ik zojuist noemde, tot op heden bestaan gewoon uit geboren mensen. Niet uit wedergeboren mensen. Maar wedergeborenen zijn weer een aparte categorie. En ik dacht dat dat belangrijk genoeg was om dat bij de aanvang van onze studie naar voren te brengen. Dit gaat om 3 categorieën mensen. Tot al die 3 categorieën worden bepaalde dingen gezegd. Ze krijgen ook bepaalde opdrachten mee enzovoorts. En het moet duidelijk zijn dat we dat onderscheid daartussen dienen te maken. En nou sta ik eigenlijk al dingen te zeggen die algemeen bekend en algemeen geaccepteerd zijn. Al was het alleen maar omdat wij hier zo bij elkaar komen in een zomaar gehuurd lokaal, in plaats van in de synagoge of in plaats van in de tempel in Jeruzalem. Zie? Want het betekent al dat we ons niet rekenen tot het Jodendom, maar tot een andere categorie. De Bijbel kent het Jodendom, spreekt ook tot het Jodendom, heeft ook een boodschap aan het Jodendom. Wij rekenen ons echter niet tot het Jodendom. Om een bepaalde reden uiteraard. Maar bedoel maar, we hebben dus met verschillen te maken. En even zo goed is het zo dat de apostel Paulus bijvoorbeeld soms spreekt tot u heidenen. En bij een andere gelegenheid spreekt hij tot broeders naar het vlees. En een andere keer spreekt hij alleen tot broeders naar de geest. En dat zijn dan ook alweer 3 verschillende categorieën van mensen die hij soms apart toespreekt. Omdat hij een verschillende boodschap voor ze heeft. Niet in de zin dat het tegenstrijdige boodschappen zijn, dat niet. Maar wel in de zin van dat het verschillend is. Wel, als ik dan nog even mag terugkomen op deze verse hier in 2 Timotheus 2. Daar wordt tot de dienstknecht, tot de arbeider, namelijk tot Timotheus gezegd, dat hij zich moet benaastigen om zichzelf goden beproefd, getest dus, voor te stellen. Want elk arbeider moet beproefd worden, moet zich ook waarmaken in de praktijk van zijn werk. Dat is met elke arbeider zo. Dat is ook een arbeider in de dienst van de Heer. En daarom een arbeider die niet beschaamd wordt. Dat wil zeggen een arbeider die niet bij de pakken neer gaat zitten of de stukken of zijn gereedschap uit zijn handen laat vallen als de toeter gaat, of weet het, als de sirene gaat. Omdat het nou helemaal niet verder meer mag van de bond, weten we dat verhaal. Wel, daar hebben we niet mee te maken. Een arbeider die niet beschaamd is, een arbeider die staat voor zijn opdracht. Daar gaat het om. Een beproefd arbeider die niet beschaamd wordt. En waaruit bestaat dat? Wel, hij is beproefd. Kortom, hij wordt niet beschaamd. Ik dacht dat dat min of meer wel met elkaar overeenkwam. En dan vervolgens, die het woord der waarheid recht snijdt. En het moet duidelijk zijn dat dat ook overeenkomt met wat eerder gezegd wordt. Hij is beproefd. Hij is bewezen getrouwd te zijn, daarom hij wordt niet beschaamd. Oftewel, hij snijdt het woord der waarheid recht. Het is eigenaardig dat men heeft dat vers nogal eens anders willen vertalen. In de nieuwe vertaling staat geloof ik die rechte voren maakt of zo. Alsof het gaat om het ploegen van het land. Wel, daar gaat het niet om. Het gaat om dat er verdeeld wordt. Het gaat om het recht verdelen, dat is het woord wat er gewoon gebruikt wordt. De vertalers menen er een speciale toepassing aan te moeten geven, maar je kunt het beter niet doen. Er staat gewoon dat het gaat om het recht verdelen van het woord der waarheid. Uiteraard zodanig dat iedereen krijgt wat hem toekomt. Dat de heidenen krijgen wat hun toekomt, dat Israël krijgt wat hun toekomt en dat de gemeente Gods krijgt wat de gemeente Gods toekomt. Daar gaat het om. En begrijpt u me nou goed? Er wordt wel eens tegenin gebracht tegen deze redenering dat snijden dat zou betekenen het verknippen van de schrift. En dat niet de bedoeling kan zijn. Wel, laat ik u dan dit zeggen. De nadruk ligt er ook niet op dat er verdeling gebracht zou worden in de schrift. De nadruk ligt erop dat die verdeling op de juiste wijze gemaakt zou worden. Dus misschien goed om er even bij stil te staan. Meestal zijn de tegenstanders van de bedelingenleer degene die zeggen van dat je de Bijbel niet mag verdelen, maar het moet één geheel blijven. Alsof het dat niet zou blijven. Hè? Het moet één geheel blijven, je mag het niet verdelen. Je moet alleen op de juiste wijze hanteren. Dat is dan hun toepassing van dit vers. Maar als je het vers goed leest, dan blijkt dat de nadruk ligt niet op dat het verdeeld zou moeten worden. Natuurlijk wordt het verdeeld, maar het gaat erom of het goed verdeeld wordt. Hebt u soms ook zo'n tekst aan de muur hangen waarop staat, indien uw hand u ergert, hak hem af, enzovoorts. Dat staat in de Bijbel. Ja. Dat staat in de Bijbel. Waarom doen we dat niet? Omdat het zeer doet. Daar was je misschien nog heel niet opgekomen met dat argument. Hè? Maar waarom niet? Waarschijnlijk omdat we in ieder geval al zo aanvoelen dat het niet op ons van toepassing is. Dat is niet een echt goed argument natuurlijk, maar het is inderdaad correct. Het is niet op ons van toepassing. Het gaat daar ook niet over ons. Het wordt ook niet tot ons gezegd. Niet direct, nog indirect. Hooguit overdrachtelijk, maar daar hebben we te zijner tijd nogal eens over, want we zijn nog lang niet klaar. Hè? Maar zo zijn de schriftplaatsen genoeg die in de Bijbel staan, waarvan wij weten dat ze niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn. Er staat in de Bijbel, geef sterke drank aan degene die verloren gaan. En wijn aan degene die bitterlijk kermen. Doen wij dat? We hebben wel christelijke drankwinkels tegenwoordig. Hè? Toch, ik dacht het niet. Hè? Nee, maar het staat wel in de Bijbel. Zie, en wat moet je daar dan mee? Nou, daar gaat het om. Niet dat we alleen zouden weten dat wij het niet willen of dat wij ons er niet aan houden. Maar het volgende punt is natuurlijk dat we dan eigenlijk ook dienen te weten wat we er dan wel mee moeten. En waar het wel op slaat. Op welke tijd of op welke mensen of in welke samenhang of wat dan ook. Daar gaat het om. De Heer Jezus zelf maakt een groot onderscheid tussen bedelingen. Hij verdeelde het woord van God. Het is een bekend voorbeeld dat hij in de tijd in de synagoge voorlas uit de boekrol van Jesaja. En hij las tot halverwege de zin en sloeg toen het boek dicht, bij wijze van spreken dan. Dat zal wel een rol geweest zijn. Maar hij hield op met lezen. Hij spreekt over het aangename jaar des Heren. En doet de Bijbel dicht. En zegt, hé, dus deze schrift wordt in die oren vervuld. Maar als hij doorgelezen had, had hij dit er niet achteraan kunnen zeggen. Want er stond achteraan, er stond niet alleen om te verkondigen het aangename jaar des Heren, maar er stond achteraan, en de dag der wraak onze Gods. En dat was je niet komen doen. En als hij het wel gelezen had, had hij niet meer kunnen zeggen, dit is in die oren vervuld. Want die dag der wraak onze Gods, die is nog steeds toekomst. Maar het wel aangename jaar des Heren, dat is al heel lang geleden begonnen. Maar het zijn verschillende zaken. Eerst komt het een en dan komt het ander. Vandaag aan de dag leven wij, om zo te zeggen, in de dag der genade. Maar de dag der stoorns of de dag der wraken onze Gods komt ook nog. En dan zijn er nog diegenen die dat met elkaar verwarren. En het resultaat daarvan is zo zonder meer een leven vol onzekerheden. Want leven we nou uit Gods genade of moeten we nou bang zijn voor de toorn van God? En men weet het dan nooit. Men is altijd bang dat het misschien nu genade is, maar dat morgen die toorn losbarst. Hè? Ik geef meestal het voorbeeld van enige jaren geleden. Men is bang dat als men vandaag het zwembad opent op zondag, dat men zegt dat men toestemt dat het voortaan op zondag geopend is, dat dan morgen de Heer de Veluwe in brand steekt. Dat heeft in de tijd in de krant gestaan. Ik vergeet het nooit meer. Het was bij ons in de buurt, in het Harde. toen daar die grote bosbrand kwam van een jaar of wat terug, het is alweer vele jaren terug inmiddels, stond dat in de krant. Want er waren predikanten die zeiden dat is de straf van God vanwege dat men het zwembad op zondag geopend had. En er was nog geen eens gemengd zwemmen, dus kun je nagaan. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, men leeft dan in angst. Wie weet wat voor wraak God morgen weer over ons zal brengen. Dus we moeten maar voorzichtig zijn. Zie? Maar leven we nou onder de genade of niet? Leven onder de genade of leven in de dag des toorns? Het is één van beide. En als we voor het één kiezen, dan zouden we eigenlijk ook moeten weten wanneer dan het andere is. Als we zeggen we leven nu in de dag der genade, zullen we eerst moeten weten wat dat exact inhoudt. En we zouden eigenlijk moeten weten hoe lang dat duurt en sinds wanneer dat is. En ook wanneer dan die dag der wraken komt. Als je dat allemaal weet, dan heb je zekerheid. Toch? Ja. Nou, daar gaat het om. Het punt is nu dat hier gesproken wordt over het recht verdelen van het woord der waarheid. De Engelse vertaling spreekt gewoon over rightly dividing the word of truth. Dus het is inderdaad een recht verdelen. Daar gaat het om. Het is een verdelen van het woord der waarheid. Niet zozeer van het moet verdeeld worden, want dat het verdeeld wordt is duidelijk genoeg. Het gaat erom of het ook recht verdeeld wordt. Of het de juiste schriftgedeelte op de juiste mensen van toepassing brengen. Of het de zaak bij elkaar kunnen brengen. Want dat het verdeeld wordt is duidelijke zaak. Het is heel eigenaardig dat wij leren bijvoorbeeld dat wij niet onder de wet leven, maar onder de genade. En dus ook onder de bedeling van de genade en niet onder de bedeling van de wet. Hè, daar gaat het om. We leven niet onder de wet, maar onder de genade. En het is eigenaardig dat er zijn er die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. En als je dan zegt, nou ja goed, als je dan onder de wet wil leven, dan moet je ook dit en dan moet je ook dat en zo en zo. Zeg maar nee, want dat is het Oude Testament. En dat is de inconsequentie, want de hele wet is Oud Testamentisch. Het is of de hele wet of niets. Het is precies wat Paulus zegt in Galaten, als je een deel van de wet wil houden, wel dan moet je de hele wet houden. Dan ben je schuldenaar de gehele wet te doen, alleen zegt hij erbij, dan is Christus u ijdel geworden. Maar goed, half om half bestaat niet. Maar verdeeld wordt er altijd. Het is duidelijk genoeg dat vandaag de dag niemand, maar dan ook niemand, op bijbelse gronden zelfs maar probeert om de bijbelse wet te volbrengen. Er zijn er genoeg die zeggen dat ze het doen, maar in de praktijk blijkt dat er niemand is die het ook maar probeert. Er is niemand die onder de wet leeft. Er is niemand die de Sabbat houdt zoals de schrift voorschrijft. Er is niemand die het feest van ongezuurde broden houdt, of het feest van de eerstelingengarf, of het wekenfeest, of het loofhuttenfeest, of het feest der bazuin, of noem maar op. Er is niemand die het ook maar probeert. En zelfs in de geschiedenis van Israël moet het duidelijk zijn dat daar in de meeste tijd ook niemand het probeerde. Voor de ballingschap is het loofhuttenfeest, die ik meen, maar twee keer gevierd. En beide keren nog niet eens volgens de regels die de schrift zelf gegeven had. Een jubeljaar of een sabbatjaar zijn nooit, maar dan ook nooit gehouden. In de hele geschiedenis van Israël, niet tot vandaag aan de dag niet. Het staat wel allemaal in de Bijbel, het maakt onderdeel uit van de wet. Niemand probeert het vandaag, niemand heeft het ooit geprobeerd, dus ik kan rustig zeggen dat in ieder geval vandaag niemand probeert om werkelijk onder die wet te leven. Er zijn er die de termen hanteren, maar in werkelijkheid doen ze het niet. En dat betekent dat men dus zo zonder meer een verdeling maakt. De vraag is dus niet of men wel verdeelt, want dat is niet van belang, natuurlijk verdeelt men. De vraag is alleen of men recht verdeelt. En dat is wat hier tot Timotheus gezegd wordt. Een arbeider, een beproefd arbeider, die niet beschaamd wordt, is een arbeider die het woord der waarheid recht verdeelt. En denk erom, wat er verdeeld wordt is het woord. En inderdaad, het valt in stukken uiteen. Sommige mensen schrikken ervan als je zegt dat de Bijbel in stukken uiteen valt. Maar dat is een beetje wel eens wat inconsequent. Omdat wij allemaal eigenlijk de boeken van de Bijbel zo zonder meer uit ons hoofd moeten kunnen opnoemen. De namen van de boeken van de Bijbel. Dat is een verdeling. 66 boeken tellen de meeste. Wij zijn altijd anders, wij tellen er weer 70. Maar goed, dat komt dat er 5 boeken van de psalmen zijn, maar het is een verdeling. Toch? Het is een verdeling in boeken. En we hebben in ieder geval een verdeling in wat wij dan noemen Oude Testament en Nieuwe Testament, wat ook een wat merkwaardige aanduiding is, maar het is een verdeling. Zie? We spreken over voor het kruis en over na het kruis. Het is een verdeling. We spreken ook over voor de verwerping van de Messias en na de verwerping van de Messias. En we spreken zelfs over voor de verkiezing van Israël en na de verkiezing van Israël. En zelfs over na de terzijdezetting van Israël. We spreken over voor de zondvloed en na de zondvloed. En we spreken zelfs over voor Adam en na Adam. Want ook dat komt voor. Dus ik bedoel maar, verdelingen kennen we allemaal. De vraag is alleen of de verdelingen die wij maken inderdaad recht zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met het recht zijn, oftewel of de vraag is of ze in overeenstemming zijn met wat het woord daarin zelf aangeeft. En het eigenaardig is dat dit recht verdelen van het woord der waarheid in vers 15 direct staat tegenover het ongoddelijk ijdel roepen. Ik heb deze uitdrukking niet uitgevonden, dus ik hoef me er ook niet voor te excuseren. Maar er staat ongoddelijk, dat wil zeggen dat het gaat om iets zonder God. Om iets waarin God geen plaats heeft, dat is ongoddelijk. Hè? En wat is er dan ongoddelijk? Wel, ijdel roepen staat er. Roepen is duidelijk wat het is, hè? Dus geschreeuw. En ijdel roepen of ijdel geschreeuw is gewoon een geschreeuw wat geen enkele inhoud heeft. Althans, voor zover het inhoud heeft, kun je het maar beter verwaarlozen, zeg ik dan altijd maar. Dat wil zeggen, het betekent verder niks. En dat ongoddelijk ijdel roepen, een leeg roepen, waarin God geen plaats heeft, dat staat tegenover het recht verdelen van het woord der waarheid. En als je dat heel consequent toepast, dan zou je daaruit dus kunnen concluderen dat als het woord der waarheid niet recht verdeeld wordt, dan hou je een ongoddelijk ijdel roepen over. Met andere woorden, wanneer je alle teksten van de Bijbel van elkaar losknipt en ze gewoon door elkaar mixt, dan heb je een ongoddelijk ijdel roepen. Dan hou je namelijk geen geheel over, hou je geen boodschap over, dan hou je een verzameling losse zinnen over, die iedereen in een eigen gekozen volgorde kan opplakken weer, waardoor je met behulp van Bijbelteksten alle dingen kunt bewijzen die je maar bewijzen wil. En in de praktijk gebeurt dat ook. Veel vaker dan me lief is, maar het gebeurt wel zo. En dan zijn we terug bij de kreet van de mensen zeggen, iedereen weet toch dat de Bijbel zich tegenspreekt, of, dat is het alternatief, iedereen weet toch dat je met de Bijbel alles kunt bewijzen. De meest tegenstrijdige dingen zijn door mensen gedaan die zich beriepen op de schrift. Waardoor? Wel, omdat ze een deel van de schrift namen, ze haalden er wat uit en gaf het een eigen betekenis mee. Dat kan als je dat doet. Dat kun je met elk boek doen. Het is niks zo leuk als uit de diverse conferenties van de Nederlandse cabaretiers zinnen knippen en ze aan elkaar monteren weer. He? Dan krijg je de grootst mogelijke onzin. Dat was het daarvoor waarschijnlijk ook al trouwens. Maar het wordt nog onzinniger als je dat na believen in een bepaalde volgorde zet. U kent toch allemaal ook wel de verhaal over dat iemand zijn Bijbel opende om een woord te ontvangen. En er stond er, en Judas verhing zich. En toen werd er gedacht, nee, dat kan nooit de tekst zijn. Dus toen werd het nog een keer gedaan. Toen kwam de volgende tekst, ga heen, doe gij even zo. Huh? En dat kon dus ook niet goed zijn. Ja, die heb ik niet verzonnen hoor, maar dat is heel oud. Die ken ik al zoveel jaren. Er is ook niks origineels aan, daarom haal ik hem aan. Omdat het zo bekend is. Dat als je er een vers uithaalt, kun je er alles mee. Wat wij moeten doen is hem erin laten staan en in het verband lezen waarin het gezegd wordt. En dus lezen tot wie het gezegd wordt en naar aanleiding waarvan en waarom het gezegd wordt. Dat soort dingen allemaal, daar gaat het om. En dan zal blijken dat we vanzelf komen tot een rechte verdeling van het woord der waarheid, omdat het woord der waarheid zichzelf namelijk verdeelt. Nou, dat is wat we in de gaten moeten houden. En als we dat doen, dan zullen we daarin zeker niet beschaamd worden. Het is dus of een ijdel roepen, of we moeten zien dat we het woord der waarheid recht verdelen. Nou, dat vind ik inleiding genoeg En ik wou me dan eerst maar eens even bezighouden met het begrip bedeling. Want als u dat woord niet kent, als u niet behoort tot de insiders, zal ik dan maar zeggen, dan weet u waarschijnlijk niet wat het betekent. En ook het woordenboek van Van Dalen, zelfs meneer Van Dalen, kan ons daarbij niet helpen. Ik heb gemerkt dat zelfs die Van Dalen nog op antwoord wacht. Een bedeling namelijk, dat is een woord waarvan me helemaal niet kan schelen wat het in het Nederlands betekent. Dat is namelijk helemaal niet van belang. Het is namelijk een woord wat in onze Bijbels voorkomt. In ieder geval in de Statenvertaling, in de Nieuwe Vertaling, daar heb ik geen idee van, eerlijk gezegd. Waarschijnlijk wel, maar nee, komt er helemaal niet meer voor. Dus het is helemaal weg in de Nieuwe Vertaling. Dat was te verwachten natuurlijk, maar goed. Dat ik het niet weet komt omdat ik helemaal geen hoge pet op heb van de Nieuwe Vertaling. Nee, zo is het nou eenmaal. Goed, dus bedeling komt in ieder geval in de Statenvertaling voor. En het is daar de vertaling van een Grieks woord. Uiteraard, want we hebben het nou over het Nieuwe Testament. Het is daar de vertaling van een Grieks woord. Dus ik schrijf even het Nederlands op. Het Nederlandse woord is dus bedeling. Het is het woord wat normaal gehanteerd wordt. Het is een woord wat verder niks zegt, wat heel lastig is om te gebruiken. Maar het is nou eenmaal een beetje ingeburgerd, dus ik gebruik het ook maar. Dus bedeling, maar het is de vertaling van een Griekse woord. Oikonomia. En dan is er nog een, om het moeilijk te maken, hebben we nog te maken met het Latijnse woord ervoor, wat ook nogal eens een rol speelt. Dat is namelijk het woord dispensatio. Dat komt dus eigenlijk niet in de Bijbel voor, maar wel in de theologie, daarom schrijf ik het er maar even bij. Dispensatio. En dan hebben we nog een woord wat in de Bijbel voorkomt, wat hiermee samenhangt. Dat is namelijk het Hebreeuwse woord. Memshala. Meen met een H erachter. Als ik me dat goed herinner, kan ik ze gauw niet vinden. Inderdaad. De zaak is deze, dat we de woordbedeling in de Bijbel rechtstreeks, altijd rechtstreeks de vertaling is van het Griekse woord. Die andere twee woorden, daar kom ik nog wel even op terug. Het is rechtstreeks de vertaling van het Griekse woord, oikonomia. Dat komt van oikos. Dat betekent huis. En dat komt van nomos. En dat betekent letterlijk beheren. Al wordt het nogal eens anders vertaald. Dat komt omdat het woord meerdere toepassing heeft. Dat woord nomos is eigenlijk direct verwant met ons woord nemen. Maar nomos is niet alleen nemen, het is ook geven. Het is namelijk geven en nemen. Het is namelijk beheren van de inboedel. Eigenlijk beheren van het huis als zodanig. En oikonomia wordt dan ook eigenlijk het beste vertaald, niet met bedeling, maar huishouding. Dat is de letterlijke betekenis van het Griekse woord. Huishouding. En het woord economie komt daar regelrecht vandaan. Regelrecht van dit Grieks afgeleid. Dus een bedeling is dus eigenlijk gewoon een huishouding. Je zult merken dat ik die woorden veel door elkaar gebruik, om vooral er goed in te stampen dat een bedeling een huishouding is. Dat het iets met een huis te maken heeft en dus met degene die tot dat huis behoren. En een bedeling beperkt zich dan ook tot dat huis en het heeft niks te maken met wat buiten dat huis is. Dat is van belang. Dus een bedeling is feitelijk gewoon een huishouding. Dat Latijnse woord, dat wordt gebruikt dus in de Latijnse vertaling van de Bijbel en daarom ook in de theologie die van oorsprong over het algemeen in het Latijn gevoerd werd immers, hè. En dat dispensatio kennen we terug in de uitdrukking dispensationalisme. Ik heb jaren geoefend om het netjes te kunnen uitspreken. Dispensationalisme. dispensationalism, zeggen de Engelsen heel snel, dispensationalism. Want bij ons heet het de bedelingenleer of de leren der bedelingen. En dat is een verschrikkelijke term waar niemand wat van snapt. En dan wil iemand het gauw even uitleggen. En alleen al die snelle uitleg is voldoende om meteen iemands haren te bergen te doen reizen. Omdat dat niet volstaat namelijk. En dat is de ellende van zo'n term. Wij kennen hem niet in het Nederlands eigenlijk. En de woorden die we in de term gebruiken, namelijk bedeling of bedelingen, die kent ook niemand. Dus je kunt met zo'n term eigenlijk niks. Dat is zo lastig. Dus ik probeer eigenlijk de Engelse term vernederlands te krijgen. En ik spreek dus over dispensationalisme. Maar alleen al de uitspraak van zo'n woord, dat is een verschrikking. Dus het zal wel niks worden. Maar in Engels sprekende landen, in Angelsaksische landen, heet het gewoon dispensationalisme. Dispensationalisme. En wij die ons houden aan die leer der bedelingen zijn dan dispensationalisten. En onze theologie is dispensationalistisch. En zeg dat nou eens in het Nederlands. Onze leer is dispensationalistisch. Kun je niet zeggen. Onze leer is gebaseerd op de leer der bedelingen. Nee, dat is het niet. Het is daar niet op gebaseerd. Ik weet ook niet hoe ik het anders zeggen moet. Het is dispensationalistisch. Het beste kun je gewoon de termen maar leren. En, want dat is het beste. En dan vind je meteen de aansluiting ook met de Engelse literatuur over dit onderwerp. Dus vandaar dat ik even dispensatio noemde. Dan krijgen we het Hebreeuws woord. Want dat oikonomos, het Griekse woord, komt ook in het Oude Testament voor. Nu is het zo dat het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Het Oude Testament in het Hebreeuws. Maar we kennen een Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat is de Septuaginta. Die is ouder dan welk Hebreeuws handschrift van het Oude Testament hoe dat wij kennen. De Septuagint die stamt al van voor het begin van onze jaartelling, voor Christus. Dus dat is erg oud. En het is ook zonder meer duidelijk dat die Septuaginta, die Griekse vertaling van het Oude Testament, in gebruik was, zelfs in het Jodendom, in de dagen van de Heer Jezus. En daarin, in die Septuaginta, komt ook het woord oikonomia voor. Dus het was een bekend woord in de dagen van de Heer Jezus. Een bekend Bijbels woord, omdat het in de Septuagint voorkwam. En het is daar de vertaling van het Hebreeuwse woord memshala. En memshala komt van mashal. Dat zijn drie letters in het Hebreeuws. Mashal, en dat betekent gewoon regeren. Of eigenlijk heerschappij hebben. En memshala wordt dan vertaald met heerschappij in het Oude Testament. Maar goed, dat geef ik maar even als informatie erbij voor het geval u dat dan ook nog wil nazoeken. Maar het is daar zonder uitzondering vertaald met heerschappij of heerschappij hebben. In Genesis 1 bijvoorbeeld, vers 16, waarvan de zon staat dat hij is tot heerschappij des daags en van de maan tot heerschappij des nachts. Daar staat dit woord. Dus de huishouding van overdag wordt geregeld door de zon en de huishouding van 's nachts wordt geregeld door de maan. Zo ligt het ongeveer. De zon geeft overdag licht en de maan 's nachts. En soms doet de maan dat niet, maar dat komt, even tussen haakjes, maar dat komt omdat de maan een type is van Israël, onder andere. En die laat het wel eens meer afweten. Ja, en die is soms vol en soms half en soms helemaal weg enzovoort. Ja, daar hebben we het nog over hoor. Dat hou je nog even te goed, maar dat is even om uw belangstelling even op peil te houden. Hè? Zo. Nou, dan gaan we weer even verder. Want het woord waar we mee te maken hebben is oikonomia, een huishouding. De leer der bedelingen is dus een leer aangaande huishoudingen. En direct bij dat woord oikonomia horen nog twee andere woorden. Namelijk oikonomos. Schrijf het even tussen. Gemakshalve oikonomos. En deze beide woorden zijn zelfstandige naamwoorden. En dan hebben we nog een woord, dat is namelijk een werkwoord. Dat is oikonomeo. Ik heb het geschreven, die is eigenlijk niet goed op. Helemaal netjes moet doen. Het gaat om de Heer. Nomos is beheer, of nomeo is beheren. Hè? En oikonomeo is het werkwoord. Dat is namelijk het beheren van het huis. op het houden van het huis. Daarom is oikonomia de huishouding en oikonomos, dat is de huishouder. Als je het heel netjes wil vertalen, dan krijg je dus dat oikonomia meo. Oikonomia betekent huishouden, oikonomia is huishouding en oikonomos is huishouder. Namelijk, dat is degene die het doet. Zie. En het zal duidelijk zijn dat die woorden in feite dezelfde grondgedachte hebben. Alleen de toepassing is verschillend. Hè? Het ene is het doen, het andere is degene die het doet. En het derde is dat wat gedaan wordt. En die drie woorden, die komen we tegen in het Nieuwe Testament. Nu is het zo, dat als we werkelijk willen weten wat die woorden betekenen. Want het is natuurlijk heel interessant, hè, om daarmee je buren om de oren te slaan. Van, dan heb je een paar woorden Grieks geleerd. Hè. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Wat je moet weten is wat ze betekenen. Nou, dat hoef je niet te zoeken in een woordenboek. Dat kun je wel doen, maar het is nergens voor nodig. Ik moet u eerlijk zeggen dat het woordenboek is wel het laatste wat ik pak in verband met de bestudering van de Bijbel. Want er zijn maar drie boeken, hè. Dat is de Bijbel. Dat is de eerste. En wat je daarna nodig hebt is niet het woordenboek, maar is een concordantie. Dat is nummer twee. En in de derde plaats, als het dan helemaal niet anders kan, dan kun je altijd nog een woordenboek nemen op het Grieks of op het Hebreeuws, net wat je nodig hebt. Maar het beste is gewoon een concordantie, want wat je moet doen, is gewoon zo'n woord opzoeken waar het in de Bijbel voorkomt. Ja, sorry, maar in de grondtekst. Want zo werkt dat natuurlijk. En op grond van al die schriftplaatsen waar het woord voorkomt, kun je zelf in de meeste gevallen heel gemakkelijk bepalen wat de betekenis van het woord is. Het moet een betekenis zijn die op alle plaatsen waar het voorkomt ook inderdaad van toepassing gebracht kan worden. Nou, dat klinkt wat ingewikkeld, maar zo moeilijk is het niet, want we gaan het gewoon even doen. Want zo vaak komt het namelijk niet voor. En omdat dit een omstreden onderwerp is, die hele kwestie van de bedelingen, zullen we dus ook inderdaad goed doen. En dan beginnen we gewoon vooraan. Ik gooi die drie woorden gewoon door elkaar en ik zoek ze op in de volgorde waarin ze in de Bijbel voorkomen, in het Grieks en dus in het Nieuwe Testament. En dat is heel interessant, want we komen terecht namelijk eerst in Lucas 12. Dat is de eerste keer dat het voorkomt. Lucas 12 vers 42. En u zult zien dat we, naarmate we meer schriftplaatsen gevonden hebben, dat zijn er precies 20 bij elkaar. Naarmate we nu weer meer schriftplaatsen gevonden hebben, hebben we ook een beter inzicht in wat een bedeling eigenlijk is. Dat groeit maar zo vanzelf. Dat is Lucas 12, vers, even kijken, vers 42. En daar vinden we het woord oikonomos, namelijk de huishouder. Daar staat namelijk in vers 42, en de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige oikonomos? Huisbezorger is het vertaald. Dat is een heel goede vertaling. Huisbezorger, het is eigenlijk de beste vertaling die er is. Niet houden, maar bezorgen of verzorgen. Dat is het eigenlijk, hè? Maar goed, ik hou het maar gemakshalve op een huishouder, omdat het een goed Nederlands woord is. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstboden zal zetten om hun ter gerechte tijd, of ter rechte tijd, het bescheiden deel spijzen te geven. Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer als hij komt zal vinden al zodoende. Nou, en in het ene vers weet u precies wat een huishouding is. Want we hebben hier te maken met een huishouder, die huisbezorger, die is aangesteld door de eigenaar van het huis, de Heer zelf, zijn Heer dus. En hij is aangesteld over de rest van degene die in dat huis dienst doen, de dienstboden. En daar gaat het, want wie woont er in het huis? Wie woont er nou in het huis? Nou, die Heer, ja, dat is aardig, hij is niet altijd aanwezig. Maar daarom moet het huis wel verzorgd worden. Zie? En degene die daarover aangesteld is, is de huishouder, de oikonomos. Kortom, dat is niet de eigenaar van het spul, maar dat is degene die aangesteld is door de eigenaar om het te beheren. Dat is de oikonomos. De rentmeester wordt het ook wel genoemd. We zullen het woord trouwens tegenkomen, want zo is het soms ook vertaald. In het Nederlands heet zo iemand een rentmeester. Ja, daar heb je ergens een kasteel staan in Nederland wat maar 3 maanden van het jaar bewoond wordt. Omdat de man geld genoeg heeft om de winter in wat zuidelijke gelegen orde door te brengen. En gelijk heeft hij wat mij betreft. Hè? Want zo prettig vind ik het in Nederland ook eigenlijk niet hoor. Hè? Jullie wel? Nou goed, ik niet in ieder geval. Maar er zijn er die wonen maar 3 jaar en er zijn er die wonen zelfs maar 3 weken. Van het hele jaar in hun kasteel hier in Nederland. En de hele rest van het jaar loopt er wel personeel rond om het huis te besturen, te onderhouden enzovoort. Met een rentmeester die de zaak regelt. Dat gebeurt niet zoveel meer, maar het bestaat nog wel. Ja, ik zal het niet zeggen waar het is, want anders sturen ze meteen de belastinginspecteur erop af. En dat gunnen die mensen ook weer niet. Hè? Maar waar die dingen. Je kunt zich de situatie voorstellen. Het is een huis van een bepaalde eigenaar. Het wordt beheerd door de rentmeester die daartoe aangesteld is. En hier gaat het duidelijk om, in deze gelijkenis gaat het erom, dat een dienstknecht van God gezien wordt als een huishouder, als een oikonomus, als een rentmeester. Die is aangesteld in dat huis. Het huis niet zijn huis, maar in het huis des Heren uiteraard. Om daar de dienstbode terechtertijd het bescheiden deel spijze te geven. En zalig is de dienstknecht welke zijn Heer als hij komt zal vinden al zodoende. Want van een dienstknecht van God wordt vereist dat hij het woord der waarheid, dat is onze spijze, recht verdeelt. Ja, dat is wat de rentmeester moet doen. In ieder geval volgens deze gelijkenis. Dat is lang verhaal niet meer af. Maar in deze gelijkenis gaat het daarom dat een dienstknecht van God als rentmeester, als beheerder van het huis, inderdaad verantwoordelijk is voor het uitdelen van het voedsel. In dit verband gaat het uiteraard om geestelijk voedsel. Maar dat is nou niet direct aan de orde verder. Nou, dat is dus de eerste keer dat het begrip in de Bijbel voorkomt als een oikonomus, een rentmeester, die dus staat onder de Heer, maar die wel een heleboel andere onder zich heeft voor wie hij verantwoordelijk is. Daar gaat het om. Daarna komen we dit begrip een heleboel keren tegen in Lucas 16. Namelijk 7 keer in totaal in Lucas 16. Dus maar een paar hoofdstukken verder. En dat is in de beruchte gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Hij is berucht omdat hij zo omstreden is natuurlijk. Waar het komt, hij is zo omstreden omdat het, om een woord van mijn vader te gebruiken, omdat het een bedelingenkwestie is. Hè? Het is een dispensationalistische kwestie. Ik heb het goed gezegd, ik struikel er niet eens over. Hè? Ja, het is een bedelingenkwestie. Er staat namelijk, en hij zeide ook tot zijn discipelen, hoofdstuk 16 vers 1 is dat. Hij zeide tot zijn discipelen, er was een zeker mens, of een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. Nou, dat is hem. In Lucas 12 heette hij nog huisbezorger, hier heet hij rentmeester. Maar het is hetzelfde, oikonomos, is het. En ik lees even de gelijkenis door, hè, tot ik alle woorden gehad heb. Noem ik in het loopje weg even op, voordat ik er wat verder over zeg. Dus er was een zeker rijk mens welke rentmeester had, oikonomos. En deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dat is de eerste keer dat we het woord oikonomia tegenkomen. Bedeling dus. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, van uw huishouding. Van uw economie, van uw rentmeesterschap. Want hij is rentmeester over een rentmeesterschap. En dan gaan we verder. Want gij zult niet meer kunnen, en dat is het derde woord, gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Eigenlijk, gij zult niet meer kunnen rentmeesteren of zoiets. Gij zult niet meer kunnen huishouden. En dat is de enige keer, dacht ik, ja, dat is de enige keer dat het woord oikonomeo in de Bijbel voorkomt. Het werkwoord dus. Rentmeester zijn is het vertaald. Maar het is eigenlijk gewoon huishouden. En dan vers 3. Waar staat, en de rentmeester, daar heb je hem dus, oikonomos. En de rentmeester zeide bij zichzelf, wat zal ik doen terwijl mijn heer dit rentmeesterschap, oikonomia, van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap, oikonomia, afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En dan vers... Och, laat ik wat doorlezen. Vers 5. En hij riep tot zich en ieder die schuldenaars... En ieder van de schuldenaars zijn heer en zeide tot de eerste, hoeveel zijt ge mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Daarna zeide hij tot een andere, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide, 100 mut tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En dan vers 8, de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, oikonomos, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld, deze aion zal er wel staan, de kinderen deze eeuw zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Wel, in deze gelijkenis krijgen we hetzelfde plaatje voor ons als in Lucas 12, namelijk een huishouding met een eigenaar ervan, de heer, en over die huishouding aangesteld deze rentmeester. En die rentmeester is verantwoordelijkheid verschuldigd ten opzichte van zijn heer. Dat is een duidelijke zaak. En u weet hoe het verhaal gaat. Deze rentmeester, die beheerde de dingen niet goed. Die beheerde het huis niet goed. Want het ging over een huis. Hè. Laat ik het anders zeggen. Het was een huishouder die het huis niet goed hield. Of die niet goed huis hield. En daaruit bestond zijn onrechtvaardigheid. Zijn onrechtvaardigheid was dat hij de goederen van zijn heer... doorbracht, staat er. Hij beheerde ze niet goed. En vandaar dat hij bij zijn meester geroepen wordt. Hij moet rekenschap geven, want hij zal niet langer rentmeester kunnen zijn, oftewel het rentmeesterschap zou van hem worden weggenomen. Dat betekent dat een rentmeesterschap kan ophouden of kan weggenomen worden. Het rentmeesterschap is afhankelijk van de rentmeester. En als een rentmeester vervangen wordt, wordt dus het rentmeesterschap vervangen. Of als de huishouder vervangen wordt, dan ontstaat er een andere huishouding. Als het niet zo was, dan zou de huishouder ook niet vervangen hoeven te worden. Van deze huishouding deugde namelijk niks. Daarom neemt de heer, daarom zet de heer deze rentmeester uit zijn ambt, daar gaat het om, opdat er een nieuw rentmeesterschap zou komen. Uiteraard met een nieuwe rentmeester. Maar als we het woord bedelingen in dit geval zouden gebruiken, dan moeten we zeggen dat deze bedeling vervangen zou worden en dat er een andere voor in de plaats zou moeten komen. Dat is de gedachtegang. En zo steekt hij alweer heel wat op over wat een huishouding is of wat een bedeling is. Hij is namelijk verbonden aan een bepaalde persoon en hij is in ieder geval daardoor tijdelijk. Dat wil zeggen, wanneer er met die persoon wat gebeurt, dan wordt het ook, dan gebeurt er ook wat met het rentmeesterschap en dus met de huishouding of met de bedeling. Dat is waar het hier om gaat. En het is niet mijn taak nu om deze gelijkenis te verklaren. Maar het is misschien wel leuk om er even op te wijzen zo. Want in deze gelijkenis gaat het om iets heel eenvoudigs. Namelijk om het feit dat Israël als volk de huishouder, de rentmeester is van de bedeling van de wet. Je kunt ook zeggen dat Mozes dat is. Maar voor zover Mozes de rentmeester was van de bedeling van de huishouding van de wet ten behoeve van Israël, zo is Israël zelf de rentmeester of de huishouder van de bedeling van de wet ten behoeve van de andere volkeren. En ik ga er nou niet verder op in, omdat we die bedeling vanzelf zullen bespreken in de toekomst. Maar het gaat erom dat rentmeesterschap van Israël, van het volk als zodanig, zou worden weggenomen. En vandaar dat de Heer deze onrechtvaardige rentmeester prijst, omdat deze rentmeester wist dat hij uit zijn ambt ontzet zou worden en daarom nog gauw even zich vrienden maakt onder de mammon en in feite dus onder de heidenen, Want daar gaat het om, hè, in deze gelijkenis. En wat er dus eigenlijk gezegd wordt, is dat Israël maar het beste wat water bij de wijn kan doen, en niet de volle eis van de wet kan hanteren, ook niet tegenover heidenen. Het beste kunnen ze namelijk vrienden maken onder de heidenen, want zij zouden zelf in het huis van de heidenen moeten wonen. In een andere huishouding dus. Er staat erop dat ze mij in hun huizen zullen ontvangen. Dat staat er allemaal in, hoor. Als je heel nieuwsgierig bent, dan ligt er misschien een bandje over op de boekentafel. Dat weet ik niet zeker. Maar dat is een korte gedachtegang van deze gelijkenis. Het lijkt me ook duidelijk dat aangezien de bedeling van de wet vervangen werd voor de bedeling van de genade, dat daarom helemaal niet zo gek is dat aan de wet tekort gedaan zou worden in vooruitgrijpend op de bedeling van de genade die daarop zou volgen. En dat is precies wat de Heer doet, want de Heer eiste niet de volle schuld van de mensen onder de wet. Ook zij die door de wet zelf veroordeeld waren, werden door de Heer niet veroordeeld. Ze waren schuldig volgens de wet. Maar de Heer zei, is er niemand die steen gewoon. We zijn uw beschuldigers. Waar zijn ze weg? De Heer zegt, oh, ik beschuldig u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Dat was onder in de tijd van de wet. Want het was een demonstratie van genade, het was zelfs in strijd met de wet. Het was een geven juist van genade. Dat wil zeggen, er was 100 mutarwe schuldig, zal ik dan maar zeggen. Maar er werd haastelijk geschreven 50. Dat is waarom de Heer altijd overhoop lag met de schriftgeleerden. Die zei, nee, de volle eis van de wet. En de Heer zegt, de wet is een gedane zaak. De wet is oud. Het is een oud verbond en het is nabij de verdwijning. En binnen deze generatie zal een nieuw verbond in werking treden. En de heerschappij van de genade zal de heerschappij van de wet aflossen. Er komt een nieuwe huishouding. Er komt nou ook een nieuwe huishouder. Niet Mozes, maar Paulus, om maar eens wat te zeggen. Ik kom daar natuurlijk allemaal op terug. Ik hoop dat u ook mij de tijd gunt om daar op terug te komen in de toekomst, uiteraard. Hè? Kun je alles in één keer vertellen. Maar dat is waar deze gelijkenis in het kort om gaat. De huishouding zou worden opgeheven en nog sterker, hij zou vervangen worden door een ander. En daar wordt op gewezen in Lucas 16. Ik ga meteen door naar Romeinen 16... waar de rentmeester voor de eerste keer in de gewone letterlijke betekenis in de Bijbel genoemd wordt. Want misschien is die ontgaan, maar tot nog toe hebben we het alleen maar in overdrachtelijke zin gezien. Het was alleen nog maar in de gelijkenissen. Maar we komen terecht in Romeinen 16, vers 23, waar staat, u groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester der stad en de broeder Quartus. De rentmeester der stad is dus degene die in de praktijk belast was met het beheer over de stad. Ik weet niet hoe we zo'n ambt vandaag aan de dag zouden noemen, of het de inner is van de gemeentelijke belastingen, dan wel de directeur van openbare werken. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar hij is rentmeester van de stad. Dat wil zeggen, hij is huishouder van de stad. En in die zin is de stad dus het huis waarover deze huishouder regeert. Deze huishouding, deze oikonomia, is dus ook inderdaad een economie. Het gaat om de economie van de stad, die beheerd wordt door deze oikonomos, namelijk de rentmeester. En verder zitten geen andere gedachten achter. Dus dat is gewoon de letterlijke betekenis van het woord. En vandaaruit kun je dus meteen door naar de eerste Korinthebrief. Dat is maar één bladzijde omslaan bij mij. Kom in 1 Korinthe 4, waar het woord rentmeester, huishouder dus, twee keer genoemd wordt. Namelijk één keer in vers 1 en een keer in vers 2. Daar staat in vers 1, alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Nu, dit is wat merkwaardig, want het merkwaardig is dat wij het in het Nederlands niet meer terugvinden, het woord. Maar het is hier vertaald met uitdelers. Zodat beide begrippen die in het woord liggen opgesloten weg zijn. Het ene was huis, oikos, en het andere was nomeo, het beheren. En beide begrippen zijn door de vertaling verdwenen. En daarom is dat gewoon een slechte vertaling. Je komt bijna terecht bij de Nederlandse betekenis van het woord bedeling. De bedeling was namelijk is een woord voor de hoe heet dat? Voor de sociale dienst eigenlijk. Als je leefde van de bedeling, dan betekent dat je eens in de zoveel tijd geld kon ophalen, maar meestal ook gewoon voedsel en kleding en dat soort dingen weer. Dat was de bedeling. En daar werd dus het een en ander uitgedeeld. Maar dat is een verzwakking van de woorden die hier in de grondtekst van de Bijbel gebruikt worden. Het gaat echt om een huishouding. En dus had het het beste gewoon vertaald kunnen worden. Alzo houdt ons ieder mens als dienaars van Christus en huishouders of rentmeesters van de verborgenheden Gods. Het is niet zozeer dat ze zouden uitdelen, die verborgenheden Gods, maar het is een zaak van dat ze zouden beheren. Ze zijn ervoor verantwoordelijk. Voor het uitdelen en eventueel ook voor het niet uitdelen, want dat kan ook nog wel eens nuttig zijn. Daar kan ik niet altijd rekening mee houden, maar het is wel zo. Soms kun je bepaalde dingen beter niet zeggen of nog niet zeggen. Maar goed, omdat u toch allemaal door elkaar zit, zeg ik toch gewoon alles maar. Hè? En dan hoop ik dat u zich er niet in verslikt. Maar het gaat erom dat een dienaar van God een rentmeester is van de verborgenheden Gods. Dat is heel interessant wat er staat. Want elk dienaar van God is natuurlijk in zekere zin een rentmeester. Hij heeft een bepaalde opdracht gekregen, een bepaald gebied waarvoor hij verantwoordelijk is. Ik bedoel niet binnen bepaalde grenzen, maar ik bedoel een bepaalde sfeer van dingen die tot zijn verantwoordelijkheden behoren. En sommigen zijn aangesteld tot penningmeester, zal ik maar zeggen. Dan hebben ze die taak, dat is hun gebied, daar zijn ze verantwoordelijk voor. Ieder christen heeft zo'n bepaald gebied waarin hij een bepaalde taak heeft ten opzichte van de Heer. Maar daar gaat het niet om, het gaat hier om een heel speciale taak. Er staat, ieder mens houdt ons als dienaars van Christus en rentmeester der verborgenheden Gods. En dat nu, die verborgenheden Gods, is inderdaad een bedelingenkwestie. Ik ga er niet uitgebreid op in nu. Want de bedeling waarin wij vandaag aan de dag leven, waar wij deel van uitmaken, wordt in de Bijbel aangeduid met twee verschillende aanduidingen. De een is de bedeling van de genade. En de ander is de bedeling van de verborgenheid. En dat betekent dat alle dingen die samenhangen met de bedeling van de genade, die hebben iets te maken met verborgenheden. Paulus is de man die de genade openbaar gemaakt heeft. Die de heerschappij van de genade predikt. En daarom is hij ook inderdaad een uitdeler of een rentmeester van de verborgenheden Gods. Dat is inderdaad letterlijk een bedeling in kwestie. Daarom is het zo jammer dat je dat woord bedeling in de vertaling niet meer terugvindt. Maar het staat er dus wel. Hij is een oikonomos van de verborgenheden Gods. En voor de rest moet u het maar te goed houden. En hetzelfde woord wordt dan weer gebruikt in vers 2. En voorts wordt in de uitdelers, dat wil zeggen in de oikonomos, in de rentmeesters, voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. En dan lees ik even door. Daar staat, doch mij is voor het minste dat ik van de lieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. En dan vers 5, zo dan. Oh nee, lees gewoon door, ik oordeel ook mezelf niet. Want ik ben mijzelf van geen ding bewust, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Maar die mij oordeelt is de Heere. Ik ga het hele vers nou niet uitleggen, dat heb ik bij een vorige gelegenheid gedaan. Eerste Korinthebrief. Maar wat er staat is dat de apostel en rentmeester is van de verborgenheden Gods. Dat wil zeggen, hij heeft iemand boven zich. Dat is God, oftewel Christus, want dat staat er eigenlijk in vers 1. Maar hij heeft er ook onder zich aan wie hij moet uitdelen. Voor wie hij verantwoordelijk is, zal ik dan maar zeggen. Maar het punt is dat de apostel Paulus, dat de bediening van de apostel Paulus niet beoordeeld wordt door degene die onder hem staan, maar door degene, of aan wie hij die verborgenheden uitdeelt. Maar hij wordt zelf beoordeeld door degene die boven hem staat, uiteraard. Paulus is dan ook niet verantwoording verschuldigd aan de Korintiërs, om het dan maar heel gewoon te zeggen, maar hij is verantwoording verschuldigd aan de Heer. En wat er in deze Korinthebrief, eigenlijk Korinthebrieven, dan ook naar voren brengt, is dat hij een bediening heeft die de Heer hem heeft opgedragen, en of de Korintiërs het nou leuk vinden of niet, hij gaat daar wel mee door. Dat is wat hij ook zegt. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Niet door de gemeenteleden, maar door de Heer zelf. Iemand is een dienaar van, dienstknecht van God, dus hij is verantwoordelijkheid verschuldigd tegenover God. Ik moet daarbij altijd denken aan de woorden van, ik meen dat het Gamaliel was, die zei, die mensen hier, die discipelen hier, die apostel, die met dat werk bezig zijn, die met die prediking bezig zijn, wel zegt hij, als het werk van de Heer is wat ze doen, kunnen wij het niet stoppen. En als het niet het werk is van de Heer, dan gaat het vanzelf over. Nou ja, dat kan misschien lang duren, maar het gaat vanzelf over, dat is een duidelijke zaak. En dat is een heel wijs woord en het ligt mij heel vers in het geheugen, dit soort uitspraken, want ik heb er in wezen dagelijks mee te maken. En wij, elk van ons heeft daar mee te maken. De vraag is niet wat mensen van ons zeggen, de vraag is wat de Heer van ons zegt. De vraag is niet of mensen ons wel goede christenen vinden, de vraag is of de Heer ons een goede christen vindt. En voor zijn rechterstoel komen we te staan. Niet voor die van uw buurman of voor uw medegelovigen. Zie? En dat is een heel belangrijke zaak die de apostel hier naar voren brengt. Hij is rentmeester. Natuurlijk dient hij de gemeente, dat is waar. Maar hij doet dat omdat hij een dienstknecht is van Christus en daarmee van God zelf. Dus de rentmeester staat in dienst van God. Daar komt het op neer. En in de huishouding en in bedeling heb je dus te maken met degene die daarin wonen, die daar deel van uitmaken. Daarboven heb je te maken met de rentmeester die speciale verantwoordelijkheden draagt. En hij is weer verantwoording verschuldigd tegenover God. Dat is wat in deze verse gezegd wordt. En dat wordt dan ook aangehaald in hoofdstuk 9 van deze brief. 1 Korinthe 9 is dat vers 17. Waar hij het heeft over niet speciaal het uitdelen van de verborgenheden gods, maar wel over heel in het algemeen de prediking van het evangelie. Ik lees de laatste zin van vers 16 mee, daar staat, en wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij toebedrouwd. En de uitdeling is hier het woord oikonomia. Dat wil zeggen, of je het nou wel doet of niet, of je het nou gewillig doet of onwillig, dat rentmeesterschap, dat is het woord dus, deze economie, deze bedeling is hem toebedrouwd. Hij zegt gewoon, de bedeling is mij toebedrouwd. Het rentmeesterschap is mij toebedrouwd. Kortom, hij is rentmeester, God heeft hem daartoe aangesteld. En of hij dat nou gewillig doet of niet, wel, dat maakt weinig uit. Hij moet het gewoon doen, want het is een opdracht. Zie? En hij doet het dus maar. Met alle positieve en negatieve consequenties van dien, want die zijn er beide. Dat hebben we in deze Korinthebrieven in het verleden uitgebreid gezien. En dat is wat de apostel Paulus ook hier naar voren haalt. Hij zegt, ik moet het nou eenmaal doen, sorry, maar het is niet anders. En hij gaat er stug mee door, want de rentmeester moet trouw zijn, want hij heeft de opdracht van de Heer gekregen. Tot zover eerst, want het is de hoogste tijd voor onze pauze. En nu gaan we door naar Galaten, hoofdstuk 4, Galaten 4. Het gaat om vers 2, maar ik lees vanaf vers 1. Galaten 4 staat, doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En hier is oikonomos vertaald met verzorgers. Waarom weet ik ook niet, maar het is nu eenmaal zo. Verzorgers is het woord wat hier de vertaling is van oikonomos. Hij is onder voogden en oikonomos. Hij is onder voogden en rentmeesters. Dat is dus wat er eigenlijk staat. Tot de tijd van de vader tevoren bestemd. Waarmee je dus ziet dat het werk van de rentmeester duurt tot een bepaalde tijd. En aangezien hier gesproken wordt over de positie van Israël onder de wet. Ik heb nog niet de tijd om dat uit te leggen, maar het is nu eenmaal zo. Hier wordt gesproken over Israël onder de wet, waarin Israël nog niet volwassen was, maar nog kind en daarom onder de wet. Wel, Israël was onder de wet en Israël was onder voogden, want kinderen zijn onder voogden. Maar aangezien het gaat om een complete huishouding, heet die voogd dus een rentmeester. En daarom staat er, hij is onder voogden en rentmeesters. Er zijn geen twee dingen, dus één. De bedoeling is, hij is onder voogden, namelijk rentmeesters. Omdat het gaat om voogden over kinderen, heten het voogden. Maar omdat het een bedelingen kwestie is, een kwestie van huishoudingen, heet de voogd dus een huishouder, een rentmeester. En dus gaat het om de huishouding, de bedeling namelijk van de wet. En Israël was onder de bedeling van de wet. En dat het om de wet gaat, blijkt uit de volgende twee versen. Er staat, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Weet je nog, onder voogden, onder rentmeesters, onder verzorgers, kortom, onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen, want dat staat er, verkrijgen zouden. En zonen zijn dan volwassenen. In de vertaling gaat de hele gedachte gaat volstrekt de mist in, maar dat komt omdat men niet gewend is met bedelingen te rekenen. Wat hier gezegd wordt is dat Israël onder de wet niet volwassen is maar nog kind, maar dat is tot een bepaalde tijd. Dat rentmeesterschap van de wet duurt tot een bepaalde tijd. En wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zonen uitgezonden, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En de rentmeesterschap, of die huishouding die hier bedoeld wordt, is dus de huishouding van de wet. Die op een bepaald tijdstip in werking is getreden, maar die ook op een bepaald tijdstip weer werd opgeheven. Dat is de gedachtegang. En de tijd, of de volheid destijds, is de volheid van de tijd die in vers 2 genoemd wordt. Sommigen schrijven volheid destijds met grote hoofdletters en geven er een heel uitgebreide betekenis aan. Dat is niks aan de hand. De volheid destijds is gewoon de volheid van de tijd die door de Vader tevoren besteld was. Dat is de tijd van de bedeling van de wet, namelijk waarin Israël als kinderen geplaatst was of waren onder voogden, namelijk rentmeesters, onder de wet. En te zijner tijd werden ze daarvan verlost. En aangesteld tot zonen, niet tot kinderen, maar tot zonen, want zonen zijn volwassenen. Daarom is de vertaling met aanneming tot kinderen absoluut onjuist. Het is aanneming of aanstelling eigenlijk, letterlijk, tot zonen. Hio, dat is een zoon. Tezos, dat wil zeggen, het is een stelling. Net als het woord these, een stelling. Hyothesis wil zeggen aanstelling als zoon. Kinderen worden na verloop van tijd, namelijk als ze meerderjarig zijn geworden, aangesteld als volwassenen, namelijk als zoon en dus als erfgenaam. Nou, dat is een gedachtegang die ik op deze plaats al zo vaak heb aangehaald. Dat doe ik verder maar niet meer. Maar ik hoop dat u ziet dat hier inderdaad gesproken wordt over verzorgers, namelijk rentmeesters. En dat het inderdaad een bedelingen kwestie is. Het gaat namelijk om de bedeling van de wet die ooit ergens begonnen is. Dat staat hier niet, maar het is nu eenmaal zo. Bij Mozes pas namelijk. En allen die leefden voor Mozes leefden geen van allen onder de wet. Dus bij Mozes is de wet pas begonnen, maar bij Christus is de wet vervuld en dus opgehouden. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van de ieder die gelooft. Of, zoals het een paar versen eerder hier staat in Galaten 3 vers 24, zo dan de wet is onze tuchtmeester tot Christus, opdat wij uit het geloof, of opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Onder de wet was men onder de tuchtmeester, letterlijk staat er pedagogos, en dat heeft iets met kinderen opvoeden te maken. De tuchtmeester is degene die het kind opvoedt, een pedagoog, dat woord staat er gewoon. Zo dan de wet is onze pedagoog geweest, een soort kindermeisje, al klinkt dat wat negatief, tot op Christus, opdat wij, die leven na Christus, uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden, want de bedeling van de wet is beëindigd. En u ziet, dan zoeken we alleen maar even het woord oikonomos of oikonomia of oikonomeo op. En we krijgen meteen schriftplaatsen waarin gesproken wordt over een bedeling, een van de belangrijkste bedelingen van de Bijbel, namelijk die van de wet, waarvan we al gezien hebben nu op verschillende plaatsen, dat er gezegd wordt dat het voorbij is en dat dat wat voorheen verborgen was, inmiddels openbaar gemaakt is via het rentmeesterschap van de apostel Paulus. Nou, daar gaat deze brief over, Galaten. Maar daar gaat nog veel meer over. De Efezebrief, daar kom ik dus nu terecht, in Efeze 1. Nogmaals, al deze bedelingen bespreken we heel uitgebreid, afzonderlijk. Het enige wat we nu doen is de betekenis van dat begrip bedeling oppakken. En we zien dus dat het begrip wel degelijk genoemd wordt in verband met de verborgenheden Gods en in verband met de wet. En zo komen we in Efeze 1, vers 10, waar een bedeling zelfs met een speciale aanduiding genoemd wordt. Een speciale naam zou ik bijna gezegd hebben. Er staat namelijk in vers 9 dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Dat is opmerkelijk, want het woord zijn we al tegengekomen in verband met Paulus, die immers een uitdeler was geworden, een rentmeester van de verborgenheden Gods. En ik doe het er echt niet om hoor. We zoeken alleen het woord oikonomos op, maar we krijgen hier dat woord verborgenheid weer te zien. Want het hangt allemaal samen. Dus God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het gaat dus om iets wat verborgen was. En dat is, vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden. En hier wordt dus een bedeling, een oikonomia, met name genoemd, een bedeling van de volheid der tijden. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Over dat vers moet ik het later uitgebreider hebben, omdat het ook niet een al te nauwkeurige vertaling is. U kunt dat zo zien, als u de nieuwe vertaling naast legt, dat er dan helemaal van zo'n vers niks meer overblijft. Dat begrijp je ook helemaal. Dat is ook niet te begrijpen. Ja, er valt ook niks van te begrijpen. Er staat om ter voorbereiding van de tijd van het einde, of zoiets. Ja, of ter voorbereiding van het einde der tijden, zoiets, hè? De volheid der tijden. Nou ja, dat zegt niemand meer wat. Maar er staat er dus niet. Er staat om tot in, letterlijk staat er ter, dus tot in, dat klopt wel, tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen in Christus. Dat is wat God doet. Alles tot één vergaderen in Christus. Namelijk dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En hij doet dat tot in de bedeling van de volheid der tijden. De bedeling van de volheid der tijden is niet de bedeling waarin wij leven nu, maar het is de toekomende bedeling. Degene die direct volgt op de tegenwoordige bedeling van de genade. Maar als ik tijd heb, kom ik daar zo meteen nog even op terug. Maar het gaat er maar om dat u de term even oppakt. God doet iets tot in de bedeling van de volheid der tijd. En het heeft te maken met de verborgenheid van zijn wil. Daar gaat het maar om. En het gaat erom dat het dus iets is wat niet in andere eeuwen thuis hoort, of niet in andere bedelingen, maar het is iets wat speciaals, wat God doet, ook in een bepaalde tijd. En met betrekking tot punt 1 de hemel en punt 2 de aarde. Dat is wat het vers zegt. En als we de bedeling van de volheid der tijden zelf bespreken, dan bespreken we dit vers ook uitgebreid, vanzelfsprekend. Hè? Dus ik ga nou gewoon door naar hoofdstuk 3, waar het woord oikonomia weer genoemd wordt. Namelijk in Efeze 3, vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Daar heb je er weer een. Niet de bedeling van de volheid der tijden, maar de tegenwoordige bedeling van de genade Gods. Die mij gegeven is. En dat betekent dus dat Paulus de rentmeester is van de bedeling van de genade Gods. Hij is de rentmeester van het rentmeesterschap der genade Gods. Of hij is de huishouder van de huishouding der genade Gods. Is maar hoe je dat zegt. In Efeze 3, vers 2. Dus, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, enzovoorts. En dan heb je het meer, weer de verborgenheid. Zie, struikelt weer over dezelfde uitdrukkingen. De bedeling van de genade Gods. Daarover wordt gezegd dat hij in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Vers 5. En het houdt in, vers 6, dat de heidenen... Weet u nog dat ik het begin van de avond noemde Israël, de heidenen en de gemeente Gods als drie verschillende categorieën mensen in elk geval. Nou, er staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn der belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En wat hier gezegd wordt is dat de heidenen mede-erfgenaam zijn geworden van de beloften die aan Israël gedaan waren. Dat blijkt uit het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 2. En echt, we komen er uitgebreid op terug, maar je moet het maar even zo even slikken zoals het nou overkomt. Waar het om gaat is dat hier gezegd wordt dat het kenmerk van de tegenwoordige bedeling van de genade is dat heidenen het deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat was voorheen niet zo. En op dezelfde manier zal het hierna ook niet meer zo zijn. Dat wil zeggen, niet op dezelfde manier. Dat is weer verschil. En daar gaat het om. Het is een beperkte toepassing van een bepaalde Bijbelse waarde in een bepaalde tijd met betrekking tot bepaalde mensen. Met een begin en met een einde. Dat is wat hier gezegd wordt. En dezezelfde bedeling van de genade Gods uit vers 2 wordt weer genoemd in Efeze 3. Dat wil zeggen, of in vers 9 bedoel ik. De bedeling der genade Gods uit vers 2 wordt weer genoemd in vers 9. Alleen heet hij daar anders, maar het is dezelfde bedeling. Daar heet hij namelijk de bedeling der verborgenheid. En om een of andere reden is het woord bedeling uit sommige manuscripten, uit sommige handschriften verdwenen. In sommige handschriften staat namelijk niet in vers 9 het woord oikonomos of oikonomia, maar koinonia. En koinonia staat voor gemeenschap. En dat is nou net wat er niet moet staan. Want wat er moet staan is inderdaad bedeling. Oikonomia. Het gaat daar om niet de gemeenschap der verborgenheid, maar het gaat om de bedeling der verborgenheid. In vers 9 dus. Dat is niet een fout in de vertaling, maar het punt is gewoon dat daar andere manuscripten gebruikt zijn. Minder goed, hè? En als u het precies wil weten, zou ik u niet zo uit het hoofd, maar wel de volgende keer een lijst kunnen geven van in welke manuscripten dan welk woord staat, mocht u daarin geïnteresseerd zijn. En indien niet, dan moet u het maar gewoon van me aannemen. Ik kan het nou eenmaal ook niet helpen, hè? En als u zo'n moderne Griekse Nieuw Testament hebt, zo'n Nestlé aan land, dan kunt u daarin meteen zien, er staat gewoon bij in welke manuscripten welk woord voorkomt. Maar goed, mocht u zeggen, want het kan me niet schelen, dan moet u het gewoon op mijn woord maar geloven. Ik kan het ook niet helpen dat die versen zo verbasterd zijn. Maar ik heb wel een vermoeden waarom het gebeurd is. Juist omdat ze van zulke essentiële betekenis zijn. Dus, hoe dan ook, uit het verband van het hoofdstuk blijkt duidelijk genoeg dat het niet gaat om gemeenschap der verborgenheid. Want weet u wat het is, gemeenschap der verborgenheid? Nee, zie, weet niemand. Ik ook niet. Dat bestaat volgens mij ook niet, namelijk. Een bedeling der verborgenheid weet ik wel. Dat is een verborgen bedeling namelijk. Een bedeling die van oorsprong van oudsher niet geopenbaard is, die wel vaststond, maar die niet geopenbaard werd, maar pas later geopenbaard werd. Dat is namelijk de bedeling van de genade die voorheen verborgen was. En vandaar dat hij ook heet de bedeling van de verborgenheid. Dus het woord vindt u in vers 9, niet gemeenschap der verborgenheid, maar bedeling der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft. En dat heeft te maken met de tegenwoordige gemeente, dat staat in vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden macht in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Zodat in de Bijbel twee uitdrukkingen voorkomen voor de tegenwoordige bedeling, namelijk de bedeling van de genade en de bedeling van de verborgenheid. Waarover later meer, maar ik ga door naar Colossense 1 vers 25. Daar wordt weer een oikonomia genoemd. Colossense 1 vers 25. Daar staan in wezen precies dezelfde dingen als die we zojuist lazen in Efeze 3. Colossense 1 vers 25, waar staat, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God, naar de huishouding van God, die mij gegeven is aan u. Hebt u de volgorde? Waar is mijn krijtje? Oh ja. We hebben te maken met Paulus. Die heeft een bedeling ontvangen. Uiteraard van God. Dat wil zeggen, God heeft een rentmeesterschap een bedeling gegeven aan Paulus. Paulus kreeg hem van God. En hij kreeg hem aan u. Dat wil zeggen, aan de gelovigen. En Paulus is daarmee de middelaar. Paulus is daarmee de rentmeester over het huis. En het huis bestaat in dit geval gewoon uit de gemeente. Want de gemeente, de verzameling van alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, dat is het huis Gods. Ja, wij zijn het huis Gods. Wij zijn levende stenen, we worden als levende stenen gebouwd tot die woonsteden Gods in de geest. Een geestelijke tempel, wij zijn dat huis Gods. En Paulus is daar de rentmeester van, of was daar de rentmeester van. En die had het rentmeesterschap ontvangen van de eigenaar van het huis, namelijk van God zelf. Dat is wat hij hier in Colossense 1 vers 25 naar voren brengt. En dat is dus precies hetzelfde als wat hij in Efeze 3 en ook al in 1 Korinthe 4 zei. En ik ga dus maar door. We komen het woord weer tegen in 1 Timotheus 1. En dat is echt een omstreden vers. 1 Timotheus 1 vers 4. Daar vindt u het woord ook niet in onze vertaling. Er staat dat we ons niet zouden begeven tot fabelen en tot oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods. Een stichting is oikodome en niet oikonomia. En het punt is dat in sommige manuscripten, sommige handschriften dus, hier het woord bedeling voorkomt, oikonomia, en andere hebben oikodome. Ik dacht dat dit fout was en dat er toch bedeling moest staan. En anderen zeggen weer van niet, ik weet het niet, ik kan er niet uitkomen. Het is een wat omstreden zaak, omdat het vers zelf daar nauwelijks enig licht op werpt. In Efeze 3 vers 9 is het wel duidelijk, omdat daar gewoon uit het verband wel blijkt wat er moet staan. Zo'n uitdrukking als gemeenschap der verborgenheid is een term, dat, wel, niemand weet wat het betekent. En dus als nou blijkt dat er een ander woord staat in sommige manuscripten, is daarmee het probleem opgelost. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Al is het wat ingewikkelder dan ik het nu zeg natuurlijk. Maar dit vers weet ik niet zeker. Of het nou wel of niet stichting of wel of niet bedeling moet staan, is mij niet helemaal duidelijk. Dat is het punt. Daar is verwantschap tussen. En daarom is het niet zo duidelijk wat er moet staan, omdat het eigenlijk allebei kan. Want stichting, dat is ook oikos. Het is oikodome. Niet oikonomia, maar oikodome. Dat wil zeggen, het is de bouw van een huis. Stichting is de bouw van een huis. Dat kun je in onze Nederlandse vertaling ook niet meer zien. Maar het stichtelijk of stichting, dat is in de Bijbel de bouw van een huis. Alleen in officiële Nederlandse akten heet het nog zo. Daar wordt niet gesproken over de bouw van een huis, maar er wordt gesproken over de stichting van een bouwwerk, van een gebouw. En de stichting is gewoon het bouwen als zodanig. En dat betekent in de Bijbel ook altijd oikodome is stichting. Dus het is wel een goede vertaling, maar het was een goede vertaling. In het tegenwoordig Nederlands betekent het niet zoveel meer. Maar of het nou het beheer is van het huis of het bouwen van huis, wel, dat maakt eigenlijk ook al heel weinig verschil. Want zolang het huis nog niet afgebouwd is, bestaat de huishouding uit het bouwen van het huis. Dus zoveel verschil maakt het niet uit. En daarom geeft het ook niet zoveel wat er precies staat in dit vers. Ja, sommige mensen raken helemaal van de kaart als nou blijkt dat we een bepaald woord in de Bijbel niet zeker weten wat er nou staat. Maar als het echt belangrijk geweest was, had het wel zeker geweten. Zo zit dat. En sommige van die correcties die ik aangeef op die Statenvertaling zijn inderdaad uitgevoerd in de nieuwe vertaling. Laten we dat voorop stellen. fouten in de oorspronkelijk gebruikte manuscripten, die zijn voor het grootste gedeelte gecorrigeerd in de nieuwe vertaling. Lang niet altijd, maar veelal wel. Raak
je dat in de Bijbel
niet aan? Welke?
Die
nieuwe vertaling? Nee hoor, nee. Die verkoop ik echt niet, die nieuwe vertaling.
Nee, maar dit daar het al verbeterd is.
Nee, nee. Nee hoor, die heb ik helemaal niet. De enige Bijbels die ik verkoop zijn, is zijn Statenvertaling. Dat is de enige Bijbel die ik ook gebruik. En de andere gebruik ik hooguit als het wat moeilijk wordt. Maar meestal kom je daar niks verder mee.
Ik bedoel waar het in gecorrigeerd is.
Nee hoor, dat is niet gecorrigeerd. Nee. Dus wat hier nou precies moet staan, weet ik niet. Maar het maakt ook heel weinig uit. Dus we laten het vers maar voor wat het is. Ik heb hem voor de volledigheid gewoon meegenomen. Want in sommige manuscripten staat hier het woord oikonomia. Maar laat het maar voor wat het is. Dan gaan we door naar Titus 1 vers 7. Kijk, wanneer ik ooit nog eens een keer die Timotheusbrief met u bespreek en we komen aan dat vers 4, dan hebben we het er uitgebreider over, over hoe het dan zit en wat het dan zou betekenen. Maar het heeft nou geen enkele zin. Dus ik ga naar Titus. Titus 1 vers 7, waar staat, want een opziener, een bisschop, een opziener, episcopos, dus een bisschop eigenlijk, hè? Een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods. Weet u nog, we hebben het woord één keer gezien als huisbezorger, dat was in Lucas 12 vers 42. En hier is het vertaald met huisverzorger, een rentmeester dus, hè. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een rentmeester Gods. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt. Hij beheert immers een huis. Ja, dus kan hij herbergen. Maar die gaarne herbergt. Dus wij opzieners zijn in de gemeente, in het huis Gods. Daar moeten we inderdaad gaarne herbergen. Gaarne onderdak verlenen aan wie er maar langskomt. Hè? Welke zwerver dan ook. Ja, denk maar even na over het woord zwerven. Dat mag, hè. Maar die gane herbergt, die de goeden lief heeft. Eigenaardig is dat, hè. Die de goeden lief heeft. Niet alle. Die de goeden lief heeft. Matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Omdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer. En om de tegensprekers te wederleggen. Dat is wat een huisbezorger moet doen. Volgens de schrift, een rentmeester. En hij doet dat in opdracht van zijn heer uiteraard. Dit was de ene laatste keer dat het woord gebruikt wordt. En de allerlaatste keer is in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 4 is dat. 1 Petrus 4. Vers 10. En in vers 9 staat weer, zijt herbergzaam jegens elkander. Of ik het erom doe, hè. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En ieder gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Als goede rentmeesters, als goede uitdelers is het nu vertaald. Maar het is nog steeds hetzelfde woord, oikonomos. Als goede rentmeesters, der menigerlei genade gods. Zo aardig dat wij geen uitdelers zijn van wet of van ethiek, maar we zijn uitdelers van genade Gods. Daar ben ik zo geweldig blij mee. Het zou niet anders kunnen trouwens, en daarom ben ik er zo blij mee. Hè? Uitdelers der menigerlei genade Gods. Want indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Enzovoort. Het gaat om de woorden Gods en de kracht die God verleent, die via de rentmeester tot uitdrukking zou moeten komen. Nou, dat is dan. Nou, we alle schriftplaatsen onderzocht waar het woord bedeling voorkomt. En daar weet je niet zo geweldig veel mee, maar je hebt er in ieder geval uit geleerd dat een bedeling ergens begint. En in ieder geval ook ergens ophoudt of kan ophouden. En dat zo'n bedeling, zo'n huishouding afhankelijk is onder andere van de huishouder die daarover is aangesteld. En de huishouder is weer verantwoording verschuldigd aan de eigenaar van het huis. En de vraag is nu, welke bedelingen zijn er, hoeveel zijn er en welke zijn het enzovoorts. Of, om de vraag anders te stellen, over welke huizen praten we eigenlijk? Want het gaat wel om een huishouding. Maar wat is een huis eigenlijk voor een ding? En dan blijkt dat een huis in de Bijbel altijd de betekenis heeft van een beperkt gebied. Een huis, hoe zou ik het nou eens leuk zeggen, zonder het al te moeilijk te maken. Nou, we hebben heel wat getalssymboliek te goed, dus laat ik daar nou eens mee beginnen. In de Bijbel is een huis een 2. Ik kom erop terug in verband met de tweede bedeling. Maar een huis is een 2. En als je een 2 hebt, dan heb je 2 enen. Dat wil zeggen 2 enen tegenover elkaar. Dus je hebt dit en dat. En dat is precies wat een huis is. Want wat een huis doet is, om het heel simpel te houden, een grote scheidslijn trekken en zeggen, dit is buiten en dat is binnen. Het maakt een verdeling. Ik trek dan maar 1 lijn, om het zo simpel mogelijk te houden. Ik had ook een cirkel kunnen trekken of een vierkantje kunnen maken, net zo nagelang de vorm van het huis ons gepast voorkomt. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat als we een huis bouwen, dan heb je dat wat in huis is en dat wat buiten is. Nou, dat is de betekenis van huis, dat is alles. En daarom kan een huis alles zijn. Een huis kan inderdaad zo'n bouwwerk zijn met een paar muren en een dak erop. Alleen het dak hoeft er helemaal niet op. Ook zonder dak is het nog een huis. Als het maar een afrastering is, dan is het al een huis. Want je kunt er binnen zijn en je kunt er buiten zijn. Het is een tweedeling. Iedereen die een huis bouwt, maakt een 2. Vandaar dat een 2 in het Hebreeuws een huis is. Zoals ik beloofd heb nog nader te zullen verklaren. En zo'n huis kom je in de Bijbel dan ook in veel betekenissen tegen. Ik kan onmogelijk met u alle schriftplaatsen in de Bijbel opzoeken waar een huis genoemd wordt. Want het zijn er ontzaglijk veel. Maar als ik aan een huis denk, denk ik altijd in de eerste plaats aan, eigenlijk aan Genesis 1 vers 1, hoewel het woord huis daar niet rechtstreeks voorkomt. Maar een huis is eigenlijk in de eerste plaats de schepping. Is het huis namelijk waarin God woont. Je kunt daar deel van uitmaken, in dat huis zijn. Je kunt je ook buiten bevinden. Dat is niet zo best trouwens, maar het kan. Je kunt buiten geworpen worden. Zie. Het huis kan bijvoorbeeld ook zijn, dan neem ik het wat smaller, het huis Israëls. Dat is het volk Israël namelijk. Dat is ook het huis. Of de Joodse staat, of hoe je dat maar zegt. Het is het huis, want je maakt er deel van uit of niet. Je leeft in die huishouding of je leeft buiten die huishouding. 1 van 2. Oftewel, je bent een Jood of een heiden. Dat is hetzelfde. Zie? En zo wordt de gemeente een huis genoemd. Het huis Gods, ik heb het al even eerder aangehaald. Een geestelijk huis wel te verstaan, maar niettemin een huis. Aan Timotheus, geloof ik, wordt hem geleerd hoe hij zich in het huis Gods dient te gedragen, staat er. Want het gaat er niet om hoe hij zich moet gedragen als hij door de deur het kerkgebouw binnen is gelopen. Want kerkgebouwen kom je in de hele Bijbel niet tegen. Want het huis Gods is gewoon de gemeente. Het gaat erom hoe we ons daar binnen, in dat huis en in die huishouding dus dienen te gedragen. Dus de gemeente is zo'n huis en daarom ook zo'n huishouding. Er zijn vele toepassingen dus van het begrip huis, maar het eerste principe is een afzondering. Dat wil zeggen, er wordt een bepaald deel afgezonderd van de rest van de wereld, van de rest van de schepping. En dat deel is dan het huis en dat deel dat kent een eigen beheer, een eigen bestuur. Zie? Een eigen organisatie om het dan maar zo te noemen. Nou, als ik dan tot slot vanavond en eigenlijk tot ter inleiding van waar we het de volgende keer over gaan hebben, dan nog even wat mag zeggen, is het heel vlug dit. U mag best moeite doen om het over te nemen wat ik nu opschrijf, maar u kunt het waarschijnlijk beter even zo laten, omdat ik dat de volgende keer veel uitgebreider zal doen. Het is namelijk zo dat wij in de eerste plaats te maken hebben met een huishouding die betrekking heeft op alle mensen die ooit maar leven, ieder individueel mens. Dat begint bij Adam en het eindigt op de jongste dag. Dat is een huishouding. Een huishouding met betrekking tot ieder mens. De mensheid als zodanig. En het gaat dus om de verhouding tussen de individuele mens en zijn schepper. Dat is het meest fundamentele wat er maar bestaat. Dus de langste lijn, de langste bedeling die de Bijbel feitelijk kent. Als het er helemaal om gaat. Maar dat is er maar één. Aan de andere kant hebben we te maken met een bedeling
die veel later begint. Die begint namelijk bij Noach. Ik had het al opgeschreven. Adam en Noach. Die begint bij Noach. En die eindigt eigenlijk bij het begin van de 1000 jaren in de toekomst. Dat is namelijk een bedeling die te maken heeft niet met individuele mensen, maar die is een bedeling die te maken heeft met volkeren. Het is God geweest die na verloop van tijd, dat wil zeggen na de zonvloed, de mensheid heeft verdeeld. Ja, God heeft de mensheid verdeeld. In volkeren, elk met hun eigen overheid, want de overheid is een goddelijke ordinantie, zegt Romeinen 13 bijvoorbeeld. Een goddelijke instelling. En die instelling vindt zijn oorsprong bij de zonvloed, bij Noach dus feitelijk. God heeft de mensheid ingedeeld in volkeren, 70 om precies te zijn. Althans in eerste instantie 70 volkeren. En die 70 volkeren die staan als volk in een bepaalde relatie tot degene die dat volk gemaakt heeft. Dat is een huishouden die verband houdt dus met volkeren der aarde. Volkeren die in de Bijbel ook allemaal met name genoemd worden, geteld worden, die een bepaalde rol spelen ook in de heilshistorie. Nou, dat is een andersoortige bedeling. En die begint bij Noach en de verdeling van de mensen die in volkeren. En die eindigt wanneer de volkeren samen onder de heerschappij van Christus zullen gebracht worden. Namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. In de toekomst. De 1000 jaren waarin Christus op aarde en over de aarde zal regeren. Nou, daarna hebben we nog te maken met een andere bedeling. Die begint namelijk bij Abraham. Dat heeft te maken met gelovige mensen alleen, weer individuen, weer enkelingen, maar gelovigen. Want dat van Adam en in verband met de natuurlijke mens heb ik niet gesproken over gelovigen. Ik heb gewoon gesproken over mensen. Als onderdeel van deze schepping en in uw relatie, hoe gebrekkig ook misschien, tot de schepper. Maar daarnaast heeft God een bepaalde huishouding met betrekking tot gelovigen aan wie hij het een en ander beloofd heeft. God heeft beloften gedaan aan gelovigen. En dat begint bij Abraham, want aan hem werd dat vastgelegd. Aan hem werden beloften gedaan. En die bedeling, die we dan meestal noemen de bedeling van de belofte, die is dan ook vervuld wanneer die beloften vervuld worden. En die beloften worden vervuld bij de wederkomst van Christus. Ik zeg het wat ruw nu, expres. Want ik kom er uitgebreid op terug. Maar inderdaad, dat gaat in de toekomst gebeuren bij de wederkomst van Christus. En dan hebben we nog één bedeling die ik nu moet noemen. En dat is de bedeling die begon bij Mozes. De bedeling van de wet. En dat is een bedeling waarvan we al gezien hebben dat hij ophoudt. Namelijk, hij hield op bij de kruisiging van de Heer Jezus. Die daarmee het einde van de wet is. En dan zie je dat we eerst te maken hebben met de mensheid verdeeld in individuen. Daarna met de volkeren. Mensheid verdeeld in volkeren. Dan hebben we te maken met weer individuen. Speciaal geroepen individuen, gelovigen namelijk. En daarna hebben we te maken met één volk ter onderscheiding van al die andere volken. Namelijk met het volk Israël die een speciale roeping had in het verleden in verband met